Dag Wilfried, goedemorgen.
Dag Johan, goedemorgen.
Goedemorgen. We staan hier aan het klooster vanuit Heverlee. Klooster van Don Bosco.
Van Don Bosco, ja.
Jij woont hier?
Ik woon hier al 20 jaar. In 83 ben ik gegaan bij de Salesianen.
Bij de Salesianen. Oké. Ben je een ochtendmens, Wilfried?
Nee, ik ben eigenlijk een nachtmens. het was een vroeg uur nu.
Ja.
Voor mij, ja.
We gaan niet wandelen, heb ik begrepen?
Nee, omdat ik zelf gehandicapt. Ik heb dus in 83 bij het binnenkomen een ongeval gehad op onze speelpleinen. En dan wat verkeerd gelopen bij een ziekenhuisbacterie.
Ja.
En zo een amputatie na 7 jaar eigenlijk.
Ja.
En af en toe speelt dat nog wat parten. Zoals nu terug een ontsteking en zo. Dus,
ja. Dan gaan we gauw een bankje zoeken.
Ja,
hier goed. Staat er één.
Ja.
Laten we maar gaan zitten. Ja. Tijdens de coronacrisis werden uitzonderlijk veel overlijdens opgetekend. Oversterfte heet dat. Mensen werden een cijfer op een dagelijkse persbriefing. De verhalen achter deze overlijdens vertellen we in deze podcast. Vroeg in de ochtend, nog voor zonsopgang, ging ik wandelen met mensen die woorden proberen te geven aan hun verlies. In de hoop dat met de zon ook echt een nieuwe dag kan aanbreken. Wilfried Meert is pater Salesiaan en heeft al veel mensen naar de overkant begeleid. Wanneer hij door de lockdown zijn eigen broer niet in zijn laatste momenten kan bijstaan, maakt hij zich boos. Boos op zijn God. We praten in de kloostertuin in Oud-Heverlee.
Ik ben 's morgens altijd om 6 uur ook wakker. Hè. En mijn venster staat ook altijd open, dus ik hoor altijd het concert van de vogels. En
iemand die om 6 uur 's morgens wakker is, is een ochtendmens.
Maar ik blijf vliegen. Hè. Ja, ik blijf vliegen.
Ik ben Johan Terijn. Dit is het Uur Blauw. De vogels zijn nog rustig.
Daar straks waren ze volop, vond ik al. Ja.
We zijn hier om over jouw broer Herman te praten.
Ja, die op 16 mei overleden is.
Ja.
Niet aan corona. Maar mijn broer had jong dementie. Hij was zelf dus niet getrouwd. Woonde nog in ons ouderlijk huis. Samen met nog 2 zussen van mij die ook niet gehuwd zijn. Dus als ik naar huis ging, had ik nog altijd, kon ik naar het ouderlijk huis.
Ja.
En daardoor is die band toch ook wel anders geweest met mijn broer.
Welke band hadden jullie?
Het was wel geen man met vele woorden. Wij hebben hem altijd zo'n beetje genoemd als iemand die buiten onze reeks was. We waren met 9 thuis.
En buiten onze reeks op het vlak van praten dan?
Praten, ja. Dus hij zat daar zo middenin. Is ook in de wagen geboren.
Dus in de wagen?
In de wagen, ja.
Op weg naar het hospitaal?
Op weg naar het ziekenhuis. Ah, ja. In die tijd was dat dan nog met de dokter die moeder kwam ophalen. Want wij hadden thuis dan nog geen wagen.
Ja.
En de dokter was wat te laat. En dus in de wagen, in de draai van Brukom, daar is onze Herman geboren.
Ja.
Maar ik verschoot altijd, wanneer ik thuis kwam, en hij was alleen thuis, dus de zussen waren er niet, dan kon ik met hem altijd rustig praten. Dan vertelde hij mij ook alle gegevens die er gebeurd waren in de parochie.
Ja, dus de zussen moesten eerst afwezig zijn voor hij begon
te praten. Ja, voordat hij begon te praten. Ja. Zo was dat eigenlijk, ja. Ja.
Hij is dan, heeft dan jong dementie gekregen?
Jong dementie, ja.
Ja. En dus, daar is hij ook aan overleden?
Ja. Dus een 3-tal jaar geleden is dat wat begonnen. Eerst zo met wat te vallen. En ja, hij zocht altijd wel een reden. Dus hij was tuinier ook. En zo is hij, hebben we hem een paar keren gevallen. En het was dan ofwel de bok die hem geduwd had. Het waren zo tekenen, maar hij wou het ontkennen ook altijd. Maar geleidelijk aan, door de onderzoeken met de dokters en zo, kwamen we dus uit op jong dementie.
Hmm.
En we hebben dat moeten naar het woon-en-zorgcentrum doen. Mm-hmm. Gelukkig voor ons, dat was recht over ons deur.
Ah.
Dus,
dat is geen grote verhuis.
Ja. Dus in die zin voor ons familie, als we naar huis gingen, of mijn zussen, ze kon er dagelijks naartoe. Ik ging bijvoorbeeld 1 keer om de maand, de zondag, dat stond vast. Maar we zagen hem wegleiden eigenlijk.
Ging het snel?
Heel snel, ja. Maar dan, 14 dagen later, kwam de lockdown.
Dan werd het rusthuis
gesloten. En ik ben ook actief in de woon- en zorgcentra's hier in het omliggende, in Bertum, Sint-Bernardus, bij de Annonciade, bij de Zusters van de Jacht. En ik hoorde dan, men mocht hen gaan bezoeken achter de ruit. Ik was er eigenlijk wat tegen.
Mm-hmm.
Ik dacht zo, men zet toch geen mensen achter een ruit. En ze gaan daar staan wuiven. Ik had altijd tegen mijn zussen gezegd, jij gaat dat toch niet doen, zeg. Zegt hij, zo dat je juist naar een zoo gaat. En dat je daar gaat dieren bezoeken. Ik zeg, mensen zijn geen dieren. Ik zeg, wat gaat daar man daarvan nog weten? Je zag hem al, zo die aftakeling. Maar ja, goed, het gebeurde.
Zij gingen... Dus ze gingen...
Ja, die gingen er al. Ja. 1 keer per week mochten ze gaan.
Je bent zelf nooit naar het raam geweest?
Ik ben nooit naar het raam geweest, nee.
Dat kon je niet over je hart krijgen?
Nee, dat wou ik niet. Ik zeg nee. En dan plots, begin mei, 6 mei, belden ze mij op vanuit het woon- en zorgcentrum. Om te vragen of ik nog naar de broer wou komen voor de ziekenzalving. Goed, ik zeg, dan regelen we alles voor morgen direct. Ik zeg, zal met de zussen contact opnemen en we zullen zien hoe dat we het dan gaan doen. Ah ja, maar nee, met 2 mensen. Maar de anderen mogen wel aan het raam gaan staan.
Mm. Opnieuw aan dat raam.
Ja. Maar mijn andere zus, Greta, had al gezegd tegen Marjan, nee, jij bent de oudste, dus jij gaat mee. Wij zullen wel aan het raam staan. We komen de kamer binnen en ik zag inderdaad... Nee, dat is hier niet goed. Ik weet niet of dat hij het bewust heeft kunnen meemaken. Ik zag hem wel af en toe zijn ogen weer openen.
Ik heb hem nog nooit meegemaakt, dus kan je mij eens vertellen hoe dat in zijn werk gaat, een ziekenzalving?
Ja, dus... normaal ben ik ook tegen het principe van een ziekenzalving van dat te geven naar het laatste toe.
Dus dat moet vroeger gebeuren. Eigenlijk.
In mijn ogen.
Ja.
Omdat ik juist ervan uitga, een ziekenzalving is eerder iets dat gegeven als een sacrament om kracht. Om
dus eigenlijk nog met de kans of de hoop,
de hoop om
door de ziekte te geraken.
Kracht te geven. Om eigenlijk en daarom...
Maar kracht te geven om het leven terug aan te vatten of kracht te geven om naar de overkant te vertrekken?
Voor de beide.
Ja.
Om de periode die voor u ligt... Wat het ook is, hè. Ofwel is het inderdaad om de stap te zetten naar de overkant. Ofwel is het voor doorheen de periode van uw ziekte doorheen te komen en te zeggen van, goed, ik wil er nog voor gaan en ik wil ervoor vechten.
Mm-hmm. En wat gebeurt er dan precies?
Er worden een paar gebeden uitgesproken. Maar voor mij zijn de handelingen op dat ogenblik veel belangrijker. Ik betrek dan de families erbij en zeg van... Kijk, pak maar hem vast waar dat ook kunt.
Mm-hmm.
Van dat zijn de mensen die je nu willen bijstaan om naar die overkant te gaan.
Mm-hmm.
En dan zeg je, goed, Herman, kijk, we staan hier nu... Ja, in deze coronatijd, maar met 2 naast u. Maar weet, al uw broers en uw zussen... staan buiten. Achter het raam. Ik had dan nog gevraagd, mag dat raam niet open? Zodanig, ik heb nogal een vrij luide stem als ik voorga in de dingen en zo. Dus ik zeg, ja, dan gaan ze me kunnen wel verstaan. Nee, dat raam mocht niet open. Dan denk ik, allee, zo onwezenlijk. Waarom niet? Ja, en je ziet dan een hoop verpleging staan. Goed, die hebben dat denk ik gedaan om het gevoel te geven, je bent hier niet alleen. En wij gaan het ook wel een stukje overnemen van jullie. Mm-hmm. Maar dat is mijn principe niet. Als iemand van mijn familie sterft, dan wil ik daarbij zijn. En ik had aan mijn zus gezegd, zondag kom ik terug. En om 11:00, ze waren hem aan het verzorgen, is hem dus gestorven in hun handen. Mm-hmm. En ik heb dan tegen hem gesproken, dat hij nog zou leven, van ja Herman, we zijn nu aan de overkant en wij staan hier verweest achter. Letterlijk en figuurlijk, want ik zeg, we hadden hier zo graag allemaal rondom u gestaan. Al uw broers, al uw zussen, maar we mogen maar met twee. Ikzelf heb 20 jaar geleden de ziekenzalving gehad, in 2000. En dat was toen ik ook omwille van een infectie die in het bloed geslagen was. Ja. En de dokter, ze hadden mij gereanimeerd. En dat had een hele impact op mij. Mm-hmm. Omdat ik dus al inderdaad aan het gaan was. Ik heb mijn eigen dus uit mijn lichaam zien gaan. Ik ben in een tunnel terechtgekomen, getrokken naar een licht. Mm-hmm. Meer niet. Maar een fel licht, helder tot en met. En ondertussen waren ze me aan het reanimeren. En op het ogenblik dat ik terug naar mijn lichaam getrokken word, hoor ik het eerste wat die dokter zegt: we hebben hem.
Ja.
Dus ik was er terug. En mijn reactie was er een van kwaadheid.
Was je boos?
Ja. Want waarom heb je dat gedaan?
Hoe moet ik dat begrijpen?
Dat getrokken worden naar dat licht gaf me mij zoveel vreugde.
Ja.
Zodat ik eindelijk van al mijn pijn, van al mijn miserie vanaf was.
Maar je weet niet wat er aan het einde van die tunnel is?
Nee. Alleen een fel licht. En dat was mijn eerste reactie ook als ik mij terug in mijn bed zag. Dacht ik, dokter, wat doe je nu? En hij zegt, allee.
Ik hou je leven.
Ja, we hebben zoveel en jij moet wel oppassen, zegt hij. Want het zou kunnen zijn dat je dit nu nog een paar keren gaat meemaken. Maar dan ga ik u misschien niet meer terug kunnen halen.
Ja.
En dan zou ik misschien voorstellen, als je wilt, zegt hij, je wist dat ik priester was ook, dat je de ziekenzalving laat toedienen.
Ja. Dat is niets wat je aan jezelf kan geven.
Nee.
Oké. Okay. Toen je mij mailde, Wilfried, was je boos.
Ja. Ik ben echt waar.
Was je echt boos, hè?
Ik was...
Leg dat eens uit, want ik heb al begrepen, hè, je doet dat voor zoveel mensen.
Ja. Hè,
en dan met je eigen broer.
Ja.
Kunnen dat niet doen. Dat is enorm frustrerend.
Ja.
En daar zit de kwaadheid natuurlijk.
Ja, en ik was eigenlijk niet kwaad dat hij gestorven, want ik was eigenlijk van het binnenste van mijn hart was ik blij. Dat ik niet verder had zien moeten aftakelen.
Mm-hmm.
Maar het feit dat ik hem niet had kunnen begeleiden naar die overkant.
Er niet bij zijn wanneer hij
ja. Want wat doet je eigenlijk bij een stervende? Hem aanraken en wat toespreken, ook al reageert hij niet. Maar ik wist vanuit mijn situatie wat het betekende wanneer dat je naar die overkant kon gaan.
Wanneer dat je in die tunnel zit.
Ja,
Ja.
En wetend van... Herman, je bent daar nu op weg naar... Ga maar, ga maar. En je neemt hem vast en je moet niet vechten.
Gestimuleerd om los te
laten. Ja. En ik... En altijd wanneer ik zo bij een stervende ben... En hij gaat naar die laatste... Ik zie ook altijd van... Nu is het gebeurd. En ik vind dat je er dan altijd iets vredigs op dat gelaat ziet komen.
Ja. Ja, dat is iets wat jij herkent of koppelt aan dat gevoel dat je hebt gehad in die tunnel.
Ja. Maar het feit dat ik hem had nog kunnen vastpakken, hem had kunnen strelen, zijn kussen goed leggen, zijn...
Maar je vertelde dat hij net verzorgd werd.
Ja.
Dus hij was in handen.
Ja, hij was in handen van de verpleging. Maar dat is anders. Ook hoe goed dat zij hem verzorgd en nabij geweest zijn. En ik ben daar ook van overtuigd. Maar uw eigen bloed, uw eigen familie, is niet rondom hem. Dat maakte mij kwaad. Ook op God, ja.
Mag dat eigenlijk als priester kwaad zijn op God?
Ja.
Ja?
Ja. Ik noemde hem altijd goede God. Heel de tijd al. Goed. En daar zijn nog momenten dat ik hem geen goede God noem. Hè.
Wat neem je God dan precies kwalijk op dat moment?
Wel, dat hij bijvoorbeeld nu, deze periode van de corona, mensen zo laat uit handen geven. Zonder die... nabijheid, die warmte die je mensen kunt geven.
Die afscheiding.
Die afscheiding, ja. En ook, ik heb het ook, ik verwoord dat ook zo. Ik zeg, ik weet wel, God, dat hem zal bij u zijn. Daar ben ik van overtuigd. Maar door het feit dat wij geen afscheid hebben kunnen nemen, dat is het pijnlijkste van heel de situatie. Mm-hmm.
Maar wat ik zou willen begrijpen, Wilfried, is waar is God dan precies?
God was toen voor mij de afwezige. Ah, ik noem hem misschien... Misschien ben ik kwaad, omdat... En ik, is hij verantwoordelijk voor de corona? Is hij verantwoordelijk voor het sterven van mijn broer? Nee. Ik versta de virologen en ik versta de regering dat ze moeten wat alles in lijnen gieten. Zeker als het gaat over de gezondheid van mensen. Maar ik denk ook... We hebben 10.000 mensen... Vanuit corona. Los van mensen die, zoals mijn broer, geen corona had, die we hebben moeten loslaten. De opvang daarna, denk ik, gaat nog immens zijn. En ik vraag mij dan af, hoe gaan wij die mensen met hun verdriet terug kunnen opnemen in ons midden?
Mm-hmm. Heb je daar een idee bij?
Nee, voorlopig niet. Nee. En dat is zo mijn netvlies gebrand. Hè. Ik zie mijn broer hem een kruisje geven op zijn voorhoofd. En ik hoor mijn oudste zus achter mij zeggen, Magda. Ik bekijk haar aan en ik zeg, wat zou ik hier niet mogen?
Ja.
Ik zeg, dat is mijn broer. Hè. Ik zeg, Marie-Jeanne, wij hebben hem al zo moeten uit handen geven. Ik zeg, en nu, het is de laatste keer, hè. Ik zeg dat ik hem nu nog geen kwaadje mag geven. En ze heeft het dan ook gedaan. Maar hoe dat dan al bij mensen in hun hoofd zit van... Nee, denk ik. Raar. Raar hoe dat wij nu... van mensen moeten afscheid nemen. En dan heb ik inderdaad zoiets van... kwaad naar God toe.
Ja.
Ik heb eigenlijk altijd ervaren... dat er wel altijd iemand was die naast mij... met mij mee optrok.
En dat is God.
ik voelde dat heel sterk ook. En ik gebruik daarom ook graag dat beeld van die tekst die aan de zee, hè, twee voetsporen en naast elkaar wandelend, zoals ze normaal zouden doen, zouden wij wandelend op weg gegaan zijn. Maar aan het strand en je kijkt dan achterom en plots zit je maar één voetspoor. En dan is er ook kwaadheid van hoe anders zijt je altijd nabij. En
hij was afwezig. Nee.
En dan was hij afwezig. Maar wat zegt hij? Ja, maar nee, dat voetspoor dat je dan ziet, dat was mijn voetspoor. Toen heb ik u gedragen.
Maar zo heb je het niet ervaren.
Zo heb ik het niet ervaren, nee.
En daarom was je boos.
Daarom was ik boos.
Je hebt me niet gedragen.
Ja.
Ja. Hoe lang ben je dan eigenlijk in totaal kwaad geweest? Een week?
10 dagen.
10 dagen.
En dan is mijn gebed ook zo, hè?
Ja.
En ik blijf bij.
Ga je niet in voor God?
Nee. Nee. En ik ben blij dat ik zo ook mag met hem handelen, hè? En iedereen zegt mij en vragen mij dat ook. Jij als priester, ik hoor het u ook nog vragen. Mm-hmm. Maar dan denk ik, ben ik ook maar een mens van vlees en bloed, hè?
Maar voel je dan op zo'n moment minder priester of minder verbonden met God als je kwaad bent?
Nee, ik voel me minder, maar het is een andere manier. En ik vind, gelijk dat ik een keer kwaad ben op een van mijn medebroeders. Of,
dat is hetzelfde.
Dat is voor mij hetzelfde. Ah, ja. En ik laat hem dan even wat links liggen.
Ah ja, dat vind ik heel.
Ja, ja. En ik ben dan ook niet zo intens. En het gaat ook niet.
Je hebt die boosheid naar God kunnen toeschrijven in uw gebed. Maar ze is daarmee niet weg, hè?
Nee, ze is niet weg. Nee. Dat gaat naar boven komen nog altijd. Ik ga dat nog altijd blijven zeggen.
Je had hem vooral willen geruststellen,
ja,
dat het oké is.
Ja.
Wil dat zeggen dat je bang bent dat hij misschien een akelige doodervaring heeft gehad?
Wel, ik denk altijd, mensen die geen nabijheid hebben, dat akelig moet zijn. Ja. Ik heb ooit hier een medebroeder gehad die ik zag vechten. Hè. En waar ik voortdurend heb blijven zeggen, laat los, laat los. Het is beter.
Het klinkt bijna alsof je denkt dat het beter is dan de overkant.
Ja?
Ja.
Ja. En dat is mijn vaste overtuiging ook. Wij moeten geen schrik hebben van de dood.
Nee. En dat komt omdat je het zelf al voor een stukje gezien hebt.
Ja.
Waar is Herman nu?
Ik hoop dat hij eens mogen thuiskomen.
Maar wat is dat thuiskomen?
Wel, voor mij is dat thuiskomen dus bij God.
Bij God?
Ja.
En hoe stel jij je dat dan voor?
Oh. Ik ben ervan overtuigd dat ons moeder en ons vader hem daar ook hebben opgenomen. Hoe in een ander wezen, want ja, goed, uw lichaam.
Ja. Op een spirituele manier.
Ja.
Dat is nog altijd een vaag beeld, hè?
Ja, kunt u daar niet echt een beeld bij maken, denk ik ook. Want ik zeg altijd, velen hebben mij ook gevraagd, heb je, terwijl je in de tunnel was, heb je mensen gezien? Nee, ik heb geen mensen gezien. Ik heb alleen maar dat licht gezien. Ik heb alleen maar een warmtegevoel gehad. Rustgevend.
Er is een soort aantrekkingskracht voor jou aan de dood, hè?
Ja. Ja, en dat is echt van na die ervaring. Hè.
Ja, omdat je dat hebt meegemaakt.
Ja.
En eigenlijk weet of ervaren hebt dat het niet zo erg is.
Ja.
Ja. Dat het zelfs mooi kan zijn. En nu, achteraf bekeken, is het dan niet meer de moeite waard geweest dat het leven verder ging?
Jawel. Maar het is dan dat ik heel intensief ook in de woon- en zorgcentra beginnen te werken. Hè.
Dat je mensen wilt bijstaan. Dat is eigenlijk je roeping.
Ja, ja, dat is mijn roeping geworden. En daarom denk ik altijd van, ja, daarom moest ik hier nog wat blijven.
Ja.
Want het is waar, als er iemand sterft, ik kan dan echt thuiskomen hier, kaarsken aan, en kan ik zo zeggen van, wel, dat was nu fijn dat ik op die manier die mens weer naar u heb laten toegaan.
Hmm. Dan komt er een soort contentement.
Ja. Ja. Sommige mensen zeggen, die zijn nog wel raar. Zodat de mensen wil mee naar de dood helpen en zo. Nee.
Ondertussen is het licht geworden.
Ja.
We hebben de zon niet zien opgaan. Het is bewolkt helaas.
Ja.
Het is niet licht aan het eind van een tunnel. Het is gewoon het daglicht. Met welk gevoel of met welke gedachte kun je nu aan de dag beginnen?
Het feit dat ik het weer heb kunnen verwoorden. Dat ik het weer een stuk, denk ik, van mij kan een beetje afschudden.
Je hoopt eigenlijk dat je van die kwaadheid terug vanaf geraakt.
Ja, eigenlijk wel, maar ik voel dat ze er altijd een stuk gaan zitten.
Omdat ze gekoppeld is aan uw roeping.
Ja, ja.
Uw roeping om mensen vredig uit het leven te begeleiden.
Ja.
En dat is een schone roeping, Wilfried.
Dat is wel, maar...
Dus gaat je die kwaadheid moeten omarmen.
Ja, inderdaad. Ja, zo zal het zijn. En ik hoop dan, wanneer dat we definitief naar het kerkhof geweest zijn en een waardige plaats hebben kunnen geven, dat ik het daar dan helemaal kan meegeven zo van.
Hmm. Dan gaat het altijd onthouden.
Ja.
Dat gebrek aan nabijheid, dat is iets waar de laatste tijd voor zoveel mensen een ongelooflijk probleem is geweest. Hè?
Daarom denk ik. Ik heb daar straks ook gezegd. Hè. We gaan daarna nog veel...
Ja, nog veel werk hebben, Wilfried. Nee?
Dat is... En ik weet wat dat er mij te wachten gaat staan.
Wat staat jou dan te wachten? Een grote hoeveelheid afscheid.
Ja.
Want dat is hetgeen wat je ook kunt hebben.
Ja, en wat ik ook wel wil. Want het is ook raar, hè. Begrafenissen.
Maar niet te kwaad zijn, hè?
Nee, maar ja. Het is... Dat mag.
Dat mag.
Ja.
Volgende week vertelt Sylvie van den Abele hoe haar man Tom overleed in een motorongeluk bij een niet-essentiële verplaatsing. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met De Morgen en Humo. Wil je een reactie kwijt, dan kan je terecht op de Facebookpagina van Het Uur Blauw. Deze podcast wordt mee mogelijk gemaakt door testament.be. Door een deel van je nalatenschap naar een goed doel te laten gaan, help je de zon te laten opgaan, ook als ze ondergaat. Neem een kijkje op testament.be en kies je favoriete goede doel.